Goedemorgen. Heerlijk om met jullie zo voor Gods aangezicht te zingen. Sommige liederen wat bekender dan de ander, voor mij in ieder geval. Maar de woorden, op een gegeven moment zongen we dat Engelse lied. En in een van de coupletten, you came running from heaven. You came running down. Something, iets op die manier. En toen ervoer ik echt, ik denk, zo verlangend is God naar ons, onvoorstelbaar. En dat past zo bij hetgene wat we vanmorgen ook met elkaar gaan lezen. We kennen God als vader, misschien wel als meest belangrijke persoon in ons leven. Zoals ik Egbert heet. En ik ben man van mijn vrouw Imtje. En ik ben vader van mijn drie kinderen. Joelle, Levi en Ezra. Ik ben voorganger van de Baptistengemeente in Almelo. Ik ben buurman van Ruben en van Metin en Mega. En ik ben vriend van Christian en Christine en van Adjanta en Henrike en van Harm en Marianne. Nou, ik heb zoveel rollen, zoveel petten op. Maar zo heeft God ook rollen, petten op. De manieren waarop hij zich met ons wil bezighouden. En een van die manieren is vader. Wat voor andere beelden komen zo bij je op als je denkt aan God die zich met jou bezig wil houden? Bedenk nog eens een andere rol, andere pet, andere manier waarop God met ons omgaat. Trooster, prachtig, ja. Gids. Vriend. Helper. Beschermer. Trooster, ja. Heelmeester. Heilige, ja, de heilige. Nou, we zouden eindeloos door kunnen gaan. Maar de enige die ik nog niet gehoord heb, staat vandaag centraal. Je mag nog even raden. Een laatste kans. Raadsman. Mooi, raadsman. Hij is onze minnaar. Ken je Jezus? Ken je God de Vader? Ken je God zelf als jouw minnaar? Hij openbaart zich als de geliefde. Hij openbaart zich als bruidegom. Hij openbaart zich als man. Die verlangt naar zijn vrouw. Als een bruidegom die verlangt naar zijn bruid. En dat is misschien wel het meest intieme beeld wat God ons heeft gegeven. Ook wel een beeld wat gek zit. God als onze minnaar. Dat is wel een vreemd beeld, hè. Maar God heeft er een heel boek aan gewijd in de Bijbel. Om dat plaatje voor ons zichtbaar te maken. En dat boek heet Hooglied. Het zal geen boek zijn wat dagelijks opgeslagen wordt door de meeste mensen van ons, denk ik. We kennen het allemaal vaak wel. Hooglied van Salomo. Een liefdeslied tussen een man en een vrouw. Waarschijnlijk Salomo en een van zijn vrouwen. Beetje een vreemd idee. Hij heeft natuurlijk heel veel vrouwen gehad. Dus ergens is dit boekje een tegenspraak. Met hetgene wat hij eigenlijk hier zegt. Of nee, zijn leven is in tegenspraak met dit boekje. Want hier wordt gesproken over de exclusieve liefde tussen man en vrouw. Die God bedacht heeft in het huwelijk. En door de eeuwen heen is het boek altijd ook zo gelezen. Naast dat het een liefdeslied is tussen man en vrouw, is het ook een liefdeslied van God naar de mens. Naar God, naar zijn volk. Zijn volk Israël in de eerste plaats. Maar in Israël ook ons als gemeente. We gaan het eerst met elkaar lezen. Hooglied hoofdstuk 2, vers 10 tot en met 14. Hoe is het geluid trouwens voor jullie? Ik heb soms wel eens het gevoel dat ik te snel spreek. Helemaal in zo'n kerk als dit, dan kan het wat. Maar als het op een gegeven moment echt te erg wordt, dan trek aan de bel. Hooglied hoofdstuk 2. Ik heb deze keer geen PowerPoint gemaakt. Ik doe altijd een PowerPoint, maar dit keer heb ik helemaal niks. Ergens proefde ik, met deze preek hoort geen PowerPoint. Dan wordt het zo'n opsomming, terwijl dat is het absoluut niet. Hooglied 2, vanaf vers 10. In het boek is de vrouw het meest aan het woord. Dat is al het eerste uitzonderlijke van dit boekje. Alle Bijbelboeken zijn geschreven door mannen, maar dit boek door de vrouw. De vrouw is degene die het meest aan het woord is. Maar nu pakken we een stuk van de bruidegom, de man. Maar wel uit de oogpunt van de vrouw. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij: sta op, mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom. Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat me uw gedaante zien. Laat me uw stem horen. Want uw stem is zoet. En uw gedaante is bekoorlijk. Tot zover. Een vreemde eend in de bijt van de Bijbel. Dat is het boek Hooglied. Toch? Zoals al zei, de vrouw centraal. En ik denk dat het ook een verlangen van God is dat als man en vrouw niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Wat in de geschiedenis van de mensheid zo vaak gebeurd is. Dat ze gelijkwaardig zijn. En hier voegt God dat andere element ook juist toe. Het is ook een bijzonder boek, omdat in het hele boekje de naam van God, nee, dan moet ik zeggen, de naam van de Heere, Yahweh, niet voorkomt. Er zijn twee andere boeken in de Bijbel waarin dat niet voorkomt. Dat is het boek Prediker en het boek Esther. En dat heeft ergens in de kerkgeschiedenis en in de geschiedenis van het Jodendom altijd voor een beetje een wrevelig gevoel gezorgd. Horen die boeken dan al in de Bijbel, als de naam van God daar niet eens in voorkomt? En toch is er nooit twijfel geweest, niet in het Jodendom, nog in de kerk, over dit boek. Dit hoort in de Bijbel. En voor de Joden is het een boek geworden wat gelezen werd op de 8e dag na Pesach. Je weet wel, Pesach, het feest van de uittocht uit Egypte. En dan op die 8e dag stonden ze met name stil bij het moment 3 maanden na de uittocht bij de berg Sinaï. Waar God zijn verbond sloot met zijn kinderen. En die verbondsluiting, die wordt door dit boekje als een huwelijkssluiting gelezen. Daar sloot God een verbond met zijn kinderen. En niet alleen maar de wetten en regels, maar vooral de liefde wordt in dit boek centraal gesteld. Gods liefde in het verhaal van een man en een vrouw. Een liefdesverhaal, een liefdesgedicht. En het vloeit over van verlangen naar elkaar. Het hele idee van God als man en zijn volk, de kerk, als zijn bruid. Het is een heel Bijbels plaatje. We komen het op tal van plekken tegen. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 54, vers 5. Waar staat: uw maker is uw man. Zo'n simpel zinnetje. Maar God biedt zich daar aan als de man van zijn vrouw. Denk aan Hosea 1 tot en met 3. Waarin Hosea wordt gevraagd te trouwen met een overspelige vrouw. Nou, daar zie je ook wel iets van de spanning die er ligt in het hele huwelijksverhaal van God met zijn kinderen. En Jeremia 3 kom je dat ook tegen, waarin God zo boos is over een vrouw die hij in liefde getrouwd heeft, maar die voortdurend bij hem vandaan loopt. Die voortdurend overspel pleegt. Denk aan Ezechiël 16, de eerste 17 verzen. Prachtig beeld van hoe God zich als man ontfermt over de prachtige vrouw Israël. In het Nieuwe Testament, Efeze 5, vers 22 tot 33, het Hooglied over het huwelijk, waarin Paulus de relatie tussen man en vrouw betrekt op Christus en zijn gemeente. Het hele huwelijk tussen man en vrouw draait, volgens God, over de relatie die hij heeft met zijn gemeente. En denk met name ook aan Openbaring, hoofdstuk 12. Bruiloft van het Lam. Daar zijn we nou op weg. God, Jezus Christus, gaat met ons trouwen. Wat een beelden, wat een prachtige, intieme manier van hoe God zich met ons wil ophouden. De aardse aantrekkingskracht tussen man en vrouw vertelt alles over de aantrekkingskracht tussen God en zijn kinderen, zijn gemeente, zijn volk. God verlangt naar zijn volk. God verlangt naar jou. Maar dat is het mooie van het boek Hooglied. Al die andere beelden die ik net vertelde, dat gaat over God en zijn volk. He, als meervoud, de hele groep. Maar het boek Hooglied gaat over God die van jou houdt. Persoonlijk. Die zich om jou bekommert, nog meer nog, zijn verlangen gaat naar je uit. Het is een beetje lastig, helemaal voor een man denk ik, om je daar een beetje in te verplaatsen, in dat idee van een bruid. Je ziet jezelf al staan met je sluiertje om en je bruidsjurk en je sleep achter je. Ja, helaas mannen, dat is ons eeuwigheidsperspectief. Maar probeer even buiten dat plaatje, wat misschien een beetje vreemd klinkt, probeer dan in de stem van Jezus te horen. Die zegt, mijn verlangen gaat naar jou uit. In hoofdstuk 7, vers 10, daar zegt de bruid, ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Kun je daar een plaatje bij voor ogen, heb je daar een plaatje bij voor ogen? Dat Jezus begeerte naar jou uitgaat. Een diep verlangen naar eenheid. En hij dringt zich niet op, hij dringt zich niet binnen. Nee, hij roept ons naar buiten. Dat is de kern van wat we net gelezen hebben. Kom, mijn liefste, kom, mijn allermooiste. Kom naar buiten. Vier met mij de lente. Het nieuwe leven. Kom, ik wil bij je zijn. Ik wil één met je zijn. En hoe lastig dat misschien ergens te pakken is, in het boek Hooglied wordt het met name ook seksueel bezongen. Met seksuele termen. Niets verhullende woorden over de pracht van het mannelijk lichaam en de vrouwelijk lichaam. Er is een traditie dat ze zeiden, de Joodse mannen mochten het voor hun 30ste volgens mij niet lezen. Met name ook vanwege die expliciete seksuele content van dit boekje. Nou, of het helemaal waar is, weet ik niet. Maar het is wel iets waar je rode oren bij zou kunnen krijgen. Als je de woorden leest tussen man en vrouw, die enorme aantrekkingskracht. En die seksualiteit tussen man en vrouw wordt door God gebruikt als een plaatje van hoe God naar ons verlangt. Van die enorme heerlijke opzwepende en op heerlijke verlangens die je in je lichaam kunt voelen. Wat je helemaal doet doortintelen, opgewonden doet raken. Hoe gek het ook klinkt, dat is een plaatje van hoe God naar mensen verlangt. Met die enorme intensiteit. Dat is heftig. Toen ik erover nadacht, dacht ik, kan ik het zo wel zeggen? Dat klinkt bijna gek. Dat klinkt gek, toch? Maar als je alleen over nadenkt waarom God het in het huwelijk gemaakt heeft. Die enorme aantrekkingskracht tussen een man en een vrouw. Dat verliefde gevoel in je buik, die heerlijke opwindende gevoelens. God is de schepper daarvan. Van al die heerlijke emoties die je kunt delen in het huwelijksbed. Die heerlijke gevoelens. Je hebt het misschien niet vaak horen zeggen vanaf de kansel. Maar het feit dat God het orgasme gemaakt heeft. Wat zegt dat over wie God is? Dat zegt toch iets over een enorme intensiteit van gevoel wat er in hem leeft. Oh, en kijk uit. We leven in een seksuele wereld. Enorm. En een platte seksuele wereld, helaas. Wat hebben we de seks plat gemaakt met elkaar. Vies bijna, banaal. En daarom is het ook extra lastig om dit te kunnen pakken, denk ik. En God wil niet dat we meteen die seksualiteit zo met hem beleven. Natuurlijk niet, daar zit het er niet in. Maar wel die intensiteit. Het enorme verlangen om één te zijn. En zo is seksualiteit uiteindelijk ook een heenwijzing naar God. Naar hoe God met ons wil omgaan. Preken over seksualiteit in een kerk is niet gewoon, tenminste over het algemeen in de traditie waar ik uit kom, Baptistenland. Dat is een beetje gek, een beetje eng. Zelfs mensen die tegen mij gezegd hebben, echt, dat doe je niet vanaf de kansel. Dat hoort bij de jeugdclub, hè, daar moet je maar praten over dat soort dingen. Terwijl ik denk, het staat gewoon zo pontificaal in de Bijbel. Een heel boek, vol met intimiteit, vol met verlangen. En hoe bevreemdend dat ook voelt, God daagt ons uit om ook dit toe te laten. En ons zo te laten omhullen en tot diep in ons hart laten doordringen. Zo verlangt God naar ons, naar jou, naar mij. Kun je erbij? Is het iets wat je pakken kunt of je voelt dat te vreemd, te gek? Misschien word je op dit moment wel heel bewust bepaald bij het feit dat je misschien je leven lang alleen bent. Je nooit een man of een vrouw gehad hebt. Dat je ergens een stuk diep in je voelt van, oh, dat mis ik. Kan raken. Moederdag, ook zo'n dag waarop, ja, moeders altijd blij mee, dat zijn ook mensen die nooit moeder zijn geworden. Hoe pijnlijk is dat? Dus ik besef ook, als je deze woorden leest, dat het een diep verlangen in je wakker kan schudden. Dan mis je wel een diepe pijn. Omdat je nooit dat hebt kunnen beleven, wat God als een man en vrouw heeft bedacht. Het kan een blokkade zijn, om God dus ook zo te kunnen ontvangen. Om God dus zo te kunnen horen. Het kan zijn dat je op slot zit, daardoor. Maar het kan ook door hele andere dingen zijn, dat je het moeilijk vindt om God zo te ontvangen als een God die zo intens naar je verlangt. Wiens begeerte naar jou uitgaat. En het allereerste, of de tweede reden eigenlijk die ik dan zou willen vertellen. In de tekst lezen we dat de bruidegom zijn vriendin uitnodigt om naar buiten te komen en de lente te proeven. En in prachtige poëtische woorden in vers 11, 12 en 13 bespreekt hij die lente. Alles wat nieuw is, alles wat weer prachtig geurt en er mooi uitziet. Nou, we zien het op dit moment gewoon om ons heen gebeuren. We leven in die heerlijke lentetijd. Maar er zijn heel veel mensen die in hun relatie met God niet werkelijk geloven dat het lente geworden is. Die ten diepste nog in de winter leven. De winter van de veroordeling. De winter van de slagregens. Die op verschillende plekken in de Bijbel een teken zijn van het oordeel van God. Christenen, kinderen van God, die ten diepste nog voortdurend de stem van God horen zeggen, je doet niet goed genoeg. Ze verwarren de stem van God met de stem van zichzelf. Helaas. Want het is niet God die dat zegt. Maar een stem die voortdurend in je hoofd blijft zitten, ja, als mensen werkelijk mij zouden kennen, zo kan ik me nooit aan God geven. Als hij wist, dat weet hij. Maar als andere mensen zouden weten wat er in mijn hoofd allemaal afspeelt, zodat de biemen zouden laten zien. Help! En zoveel christenen worden verteerd door schuldgevoel. De schuld die je klein maakt. En die je op afstand houdt van een God die zich zo aan je openbaart en zegt, ja, maar dat kan echt niet. God die zo naar mij verlangt, ik, met al mijn gedachten, met al die zonden die ik nog steeds doe. Ik die zo weinig in de Bijbel lees, zo weinig bid, ik die zo weinig geestelijk leven heeft. Jezus die verlangt naar mij, doe normaal. Het kan een enorme blokkade zijn om je werkelijk over te geven aan de woorden die Jezus je uitspreekt. Kom naar buiten. Het is lente. De winter is voorbij, het oordeel is voorbij. Voor hen die in Christus Jezus zijn, is er geen veroordeling meer. Romeinen 8 vers 1. Pak je dat echt? Kun je daar echt bij dat Jezus heeft gezegd, al je zonden zijn verdwenen aan het kruis op Golgotha? Of blijf je ergens nog steeds het gevoel houden, ja, tuurlijk, ik ben wel vergeven. En ik kom ook vast wel in de hemel, maar ergens achteraf, daar hoor ik. Ik kan me niet voorstellen dat als ik in de hemel kom, dat God zal zeggen, daar is mijn bruid. Want ik denk, nou, je wilt je weer verschuilen. Omdat je nog zo onder de schuld zit. Nog zo vast zit in het gevoel niet goed genoeg te zijn. En je blijft op afstand. En Jezus zegt, kom alsjeblieft. Kom uit die cel van zelfveroordeling. En geloof dat al je zonden van het verleden, van het heden en van de toekomst allemaal aan het kruis zijn weggedragen. Alles. Hoe heerlijk. Al onze schuld is weggedaan. En we kunnen vrij bij de Vader komen. En dat weten we wel. Toch? Dat is iets wat we elke zondag horen. Maar die 30 centimeter naar ons hart lijkt soms wel een eeuwigheid te duren voordat het echt landt. Kun je het toelaten? Schuld kan een blokkade zijn om Hooglied te kunnen lezen als een boek dat gaat over jou. Het laatste, hoofdstuk 14, of nee, vers 14, daar nodigt Jezus nogmaals zijn bruid uit. Kom, kom naar buiten. Kom naar buiten uit de rotskloof. Uit de bergwand waar je je klein maakt, waar je je verschuilt. Ik wil je gedaante zien. Ik wil je lichaam zien. Ik wil jou zien. Ik wil je stem horen. Wat weerhoudt je? Schaamte. Dat is iets wat vaak heel dicht bij schuld aan ligt. Schaamte. Schaamte over wie je bent. En laten we dat maar gewoon eens heel praktisch, lichamelijk ook maar maken. In onze cultuur van Instagram en Pinterest en Facebook, waarin we ons het ongans photoshoppen om maar zo perfect mogelijk eruit te kunnen zien. Wat hebben we een hoop schaamte gecreëerd met social media. En met name onder de jongere generatie, maar ook de ouderen. Alles moet perfect zijn. Het moet er perfect uitzien. En we creëren hopen mensen met schaamte. Die zich niet meer durven laten zien. Die het liefst in een hoekje kruipen. In de rotskloof blijven. Bang voor wat een ander over ze zullen vinden. En zo kun je ook geestelijk naar God toe het gevoel hebben, kan ik u werkelijk onder ogen komen? Ben ik wel goed genoeg? Blijft schaamte ons niet ergens gewoon blokkeren? En die schaamte die uitzicht op talloze manieren. We verschuilen ons misschien achter een uitbundige lach, uit een geestelijke houding. We verschuilen ons achter mooidoenerij. We verschuilen ons achter vroom gedrag of misschien juist uit heel losbandig gedrag. We verschuilen ons achter onze pijn. We verschuilen ons achter het snijden in ons lichaam. Zoveel manieren waarop we de schaamte uit de weg willen gaan. En het hele idee dat je jezelf bloot zou moeten geven, staat je zo tegen. Dat nooit. Want als je mij ziet in wie ik ben, je voelt de afwijzing. En je blijft ver vandaan bij de stem die zegt, kom, mijn allermooiste. Kun je het horen? De allermooiste, dat jij de allermooiste bent. Kom, ik wil je graag zien, ik wil je stem horen. De stem van een persoon is vaak hetgene wat je, een stem kun je uit duizenden herkennen, van je geliefde. En hoe krakerig of hoe hees of wat van ook allemaal die stem mag zijn, voor jou is het honing voor je ziel. Die stem die wil je horen, want wat hij ook zegt, het is fijn om je stem te horen. Zo zegt God, ik wil je stem horen. Spreek je uit. Bid. Vertel me wat je dwars zit. Vertel me wat je nodig hebt. Ik wil alles van je horen. Alles. En hij hangt in onze lippen en zegt, kom. Kom naar buiten en spreek met me. Ik wil je stem horen. Ik wil je zien. Ons gebed klinkt God als muziek in de oren. Kom. Kom naar buiten. Je kunt volledig open en eerlijk voor hem zijn. Want hij verlangt naar je. Hij wijst je niet af. Je bent volledig geliefd. Oh, wat een heerlijke woorden. Wat een heerlijkheid spat er van deze paar woorden uit het boek Hooglied. En het is helemaal vol met deze intimiteit, deze intensiteit. God die zo naar ons verlangt. Zijn begeerte gaat naar jou uit. Als je me gezegd had dat ik deze preek 3-4 jaar geleden zou hebben gehouden, zou ik gezegd hebben, Voor mij is dit nog heel nieuw. Ik ben al bijna 20 jaar voorganger. Maar dit is voor mij nog zo nieuw om te ontdekken. En natuurlijk wist ik wel dat God van me hield. En tot op een bepaalde manier Natuurlijk heb ik dat ervaren. Ik heb mijn leven aan hem gegeven. Ik dien hem. Mijn hele leven wil ik aan hem toevertrouwen. Maar deze intimiteit, een God die echt zegt, Egbert, ik vind het gewoon fijn om bij jou te zijn. Man, dat maakt me zo blij. Onvoorstelbaar. Als ik hier de tijd voor neem om dit tot me door te laten dringen, ja, dan dat is niet te beschrijven. En God wil dat bij elk van jullie doen. Bij ieder van jullie verlangt hij naar om zo je tevoorschijn te roepen. Kom uit de rotskloof. Stap naar buiten. Laat alle schuld, laat alle schaamte, laat alle angst van je afglijden. En kijk in zijn ogen. Als hij hangt aan het kruis. Hij kwam rennend naar beneden uit de hemel. Hij came running down from heaven. En hij kijkt ons allemaal aan met die ogen die zeggen, mijn begeerte gaat naar jou uit. Ik verlang ernaar om bij jou te zijn. Dat is liefde. Vader, dank u. Heer Jezus, dank u. Heilige Geest, dank u. Dat u deze woorden in de Bijbel heeft opgeschreven. Een liefdeslied tussen man en vrouw. Als een plaatje van hoe u naar ons verlangt, hoe wij naar u kunnen verlangen. En onze liefde naar u is een antwoord op uw liefde naar ons. U blijft maar stromen. Zoals we ook gezongen hebben in dat lied. Een eindeloze bron van stromend, fris, levend water. Gevuld met leven. Gevuld met liefde. En u wilt ons overspoelen. U wilt ons laten zwemmen in oceanen van die liefde en genade. Heer, en ik dank u dat u dat ook mij persoonlijk heeft laten ervaren. En Heer, ik wil gewoon nog meer. Onbeschaamd wil ik u vragen meer van uw liefde. Want er is zoveel meer. We hebben de eeuwigheid nodig om te kunnen peilen hoe ontzettend liefdevol u bent. Geef het ons, o God. Werk dat uw geest deze woorden die zich zien zo vreemd klinken, ons hart mogen raken. En het open mogen breken. Dat de cel van de gevangenis, van onze schaamte en onze schuld mag worden opengebroken. En we werkelijk vrij kunnen zijn. En ons helemaal aan u kunnen geven. Restloos. U weet hier wat er in de weg staat. Misschien moet er een zonde worden beleden. Misschien moet er een levensstijl worden veranderd. Misschien moet er schaamte worden opgeruimd. Heer, ik bid u, doe het. U weet wat nodig is. Spreek tot onze harten. En breek onze gevangenissen open. En mogen we uit onze rotskloof tevoorschijn komen. Genietend van uw ogen die ons verslinden. Omdat u zo van ons houdt. Omdat we in Christus zo schoon en puur en rein gemaakt zijn. Zonder smet of rimpel. Volmaakt. Heer, breng ons daar steeds weer. En breek af wat ons in de weg staat. Ons westerse hoofd, zo groot, die ons hart haast onbereikbaar heeft gemaakt. Maar hier en nu zetten we ons hart open, Heer. En zeggen u simpelweg uw woorden na. Kom, mijn liefste. Kom, Heere Jezus. Kom en vul mijn hart. Overstroom, verover mijn hart met uw waarheid en uw liefde. Dank u, Heer, voor wat u doet. Dank u voor wat u gaat doen. Dank u dat u er van deze gemeente houdt. Dat u haar dit plekje gegeven heeft in het midden van Tiel. Om van hieruit liefde te laten zien, te laten horen. om het met elkaar te oefenen in eenheid. Zegen allen die hier zijn, allen die dit horen. Zegen Tiel. Zegen de Betuwe. Zo vruchtbaar aan aardse goederen. Laat er ook geestelijk groeien. Bewerk de grond, zodat uw liefde zaden kan planten en mensen bij u kan brengen. U heeft ze op het oog, trekt u ze en geef ons dan de moed om hen te vertellen, te laten zien dat u leeft. O God, we prijzen uw naam. In Jezus' naam. Amen.